Er wordt een preek van Philpot voorgelezen, die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 8. De titel van de preek is Het geloof in en het aandoen van Christus Jezus. In het Engels staat er eigenlijk het geloof en de geestelijke doop van Gods kinderen. Philpot heeft hem uitgesproken in Stamford op zondagmorgen 23 februari 1859. De preek is opgenomen door stenografie door de heer Abraham Moore. Galaten 3 dan, vers 26 en 27. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Ik wenste wel dat ik dit kon zeggen. Als ik vanmorgen in deze gemeente rondkijk, wilde ik wel dat ik in waarheid en consequent kon zeggen, gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Maar kan ik dit zeggen als ik in de liefde zo ver mogelijk zou gaan en de zaak zo gunstig mogelijk zou bekijken? Kon en zou ik dan van u allen durven zeggen, gij zijt kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus? Zou niet het leven van velen onder u in lijnrechte tegenspraak zijn met zo'n bewering? Ook zouden wij van een gemeente zoals die van mij, relatief groot, zelfs nog geen hoop kunnen koesteren, dat velen door het geloof in Christus Jezus kinderen Gods zijn. Maar ik ben blij u hier te zien, zovelen van u vanmorgen onder het geklank der waarheid. Niemand weet wat God nog voor uw zielen kan hebben weggelegd. Jullie jonge mensen, jullie die geen belijdenis afleggen, ik weet niet, jullie weten niet wat God naar zijn verborgen voornemen nog voor jullie kan hebben weggelegd. Daarom ben ik blij dat zovelen van u onder het geklank van de waarheid opgekomen zijn. Misschien zal God die waarheid een scherpe snede, een toegang tot uw hart geven. Echter, voor een mens die God vreest en een tedere conscientie heeft, is het onmogelijk om goed en kwaad zo te vermengen en het kaf met het koren zo door elkaar te halen, dat hij zou zeggen dat allen in zijn gemeente kinderen God zijn. Maar is het uw begeerte, de ademtocht van uw ziel en de vurig verlangende wens van uw hart, om een getuigenis te hebben dat u in het uur en ten dagen van ziekte en dood bij zal staan en zal laten weten dat u een van die begunstigden bent, een van de kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus? De Heere stelle mij vanmorgen in staat om de werkelijke zaak aan te roeren, en zo te beschrijven wat zijn genade in het hart van een zondaar doet, opdat u enige zoete blijken voor uzelf mag hebben, u, die God vreest, dat u kinderen Gods bent door het geloof in Christus Jezus. Bij het openleggen dan van de woorden van onze tekst, zal ik, nadat de Heere mij in staat stelt, aantonen ten eerste hoe wij kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus worden. Ten tweede, wat de uitwerking hiervan is met Christus gedoopt te zijn. En ten derde, wat daarop volgt, het aandoen van Christus. Dus nogmaals, hoe we kinderen Gods worden en wat het is met Christus gedoopt te zijn en het aandoen van Christus. Ten eerste dan, wel nu. Wij moeten niet veronderstellen dat wij pas kinderen Gods worden door het geloof in Christus Jezus. Dat zegt de apostel niet. Hij zegt niet, gij waart, maar gij zijt kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Er zit een verschil tussen deze twee uitdrukkingen. Een kind van God, beschouwd met het geestelijk oog, was nooit iets anders dan een kind van God. Dit lezen wij van de pen van Paulus in Hebreeën 2, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden. Hierin wordt er over hen gesproken als de kinderen voor wie Christus vlees en bloed heeft aangenomen. Zij waren dus al kinderen voordat een van hen door genade geroepen werd. Hoeveel van deze kinderen zijn nog niet geboren, maar liggen in de baarmoeder van de tijd, om voortgebracht te worden en zo een daadwerkelijk bestaan te krijgen. Andere van deze kinderen liggen dood in zonden en misdaden, om voortgebracht en openbaar gemaakt te worden als kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. De Heere Jezus Christus zegt, zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zij waren hem van eeuwigheid gegeven om kinderen Gods te zijn, voordat alle werelden waren, en met hem verenigd te zijn, als de leden van zijn verborgen lichaam. Daarom zijt gij heiligen, niet om u dat te maken. Hierin ligt de zegen, dat voor zoverre wij kinderen Gods zijn, wij dat van alle eeuwigheid zijn, uit kracht van de vereniging met Christus, ons levende hoofd. Maar als het gaat om de bewuste verwerkelijking ervan, dat de waarheid voor onze harten op een bevindelijke manier tevoorschijn gebracht wordt in de tijd, daarnaar verwijst de apostel in onze tekst, gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Om deze kinderen, tot wie hij aldus op deze vertroostende wijze spreekt, kunnen twijfels en vrezen hebben gehad over de werkelijkheid ervan. Het kan zijn dat ze tot hun hemelse Vader hebben opgezien en zijn heerlijkheid en majesteit, zijn heiligheid en gerechtigheid hebben aanschouwd. En toen ze op zichzelf zagen, zullen ze gezien hebben hoe ver ze wel van die gerechtigheid af waren. Zo kunnen zij eraan getwijfeld hebben of ze kinderen Gods waren of niet. Het kan zijn dat ze zichzelf met hem vergeleken hebben en dat ze gezegd hebben, indien hij mijn vader en vriend is, zal ik stellig enige gelijkenis met hem vertonen. Ze konden zich in die hemelse verwantschap niet verheugen. De Heilige Geest had hun harten niet gestemd om de tonen van lofprijzing te zingen. En hij had de geest der aanneming niet in hun ziel doen neerdalen, waardoor ze konden roepen, Abba, Vader. De woorden vielen mogelijk wel op hun tong, maar ze waren niet in staat om op te zien, in zijn handen te vallen en aan zijn voeten te liggen en te roepen, Abba, Vader. En zo bemoedigt hij hen, hoewel ze niet boven hun twijfels en vrezen konden uitkomen, of zichzelf van de dienstbaarheid der zonde konden bevrijden. Maar als ze in Christus Jezus geloofden, als ze een levend geloof in hem hadden, was dat de grond om openbaar gemaakt te worden als kinderen Gods. Ze moesten op de Heer Jezus Christus zien, want in hem waren ze kinderen Gods. Onder Gods zegen zullen we wat dieper op het onderwerp ingaan en zien wat het is om door het geloof in Christus Jezus een kind van God te zijn. Niemand kan in het begin beseffen wat God door zijn woord en genade in zijn ziel aan het doen is. Wanneer de Heere door de wet aan het werk is om de zondaar van zijn zonde te overtuigen, hem voor de rechtbank te brengen en voor zijn vreselijke rechterstoel te dagen, hoe kan hij dan geloven dat God zijn vader en zijn vriend is? Hoe kan hij dan geloven dat dit een genadewerk in zijn hart is? Hij kan dit in het begin van het werk niet zien. Hij gevoelt de zonde te hevig en de wet te zwaar drukken om in staat gesteld te worden om te geloven dat het een genadewerk is. Ik heb geen vertrouwen in de mens die in de tijd dat hij onder overtuiging is, kan uitroepen dat hij een kind van God is. Zijn zonde, de wet, de Satan, de aanklachten van een schuldige conscientie, de bekommeringen van zijn gemoed, de duisternis van zijn ziel, ze staan alle als even zoveel getuigen tegen hem op. Het is pas na veel bittere worsteling en veel hartelijk gekerm en veel zoeken van het aangezicht des Heren, nacht en dag, dat de Heere de twijfel op zoete wijze oplost, vrede in de conscientie brengt en bekend maakt dat hij een kind van God is. Meestal werkt hij de verkeerde kant op. Hij tracht zijn eigen gerechtigheid op te richten. Hij wil in waarheid godsdienstig worden, oude zonden afbreken en wat God verfoeit meebrengen om zichzelf in Gods gunst aan te bevelen, door te wandelen op de rechte wegen. Maar de Heere wederstaat hem. De Heere is een verterend vuur die op deze wijze niet te naderen is. Tot God naderen met schepselgehoorzaamheid betekent dat een mens de afkeurende blik van zijn ernstig ongenoegen over zich heen haalt. Het is goed omdat de Heere hem zo het kwaad der zonde toont, maar het is de verkeerde weg om vrede te krijgen. Het is de goede weg omdat hij nederig moet zijn, omdat hij ervan overtuigd moet zijn dat hij een uitgeworpene is en overtuigd moet zijn van de bitterheid der zonde. Maar het is verkeerd om voor God te komen met zijn eigen gerechtigheid en werk en te zoeken zichzelf daarmee in Gods gunst aan te bevelen. Om een voorbeeld te noemen. Er staat een bouwval en het is de bedoeling om op die plaats een herenhuis te bouwen. Welnu, dan is het goed om dat oude gebouw af te breken, de oude stenen weg te nemen, de grond uit te graven en de fundering te leggen, maar dat is niet het gebouw. Als alles weggenomen was en de bouwer zou zeggen, hier is het gebouw, dan zouden wij zeggen, hij is abuis. Het is goed om de oude stenen weg te nemen en nieuwe op die plaats te leggen, om de oude balken te verwijderen en daarvoor nieuw hout in die plaats te leggen, om een goede fundering te leggen waar het gebouw op kan staan, maar dat is niet het gebouw. Zo is het in geestelijke zin goed om kennis te hebben aan droefheid en een bekommerd gemoed, om uw eigen gerechtigheid op te geven, om door de wet veroordeeld te worden, om de bitterheid der zonde te ondervinden, maar het is verkeerd als u daarmee de zaligheid zoekt op te richten. Daarom is het aan de ene kant goed en aan de andere kant verkeerd. Hoewel Gods kind dus iets kan doen wat in zekere zin helemaal goed is, kan hij toch in een andere zin iets doen wat helemaal verkeerd is. Het is goed om verwond te worden en toch is het ook goed om geheeld te worden. Het is goed om de bitterheid der zonde te kennen, maar het is ook goed om de zoetheid der vergeving te kennen. Het is goed om te beven, maar het is ook goed om moedig te zijn. Het is goed om over de zonde te treuren, maar het is ook goed om zich op verschillende tijden te verheugen, nadat het de Heere behagen zal u daartoe in staat te stellen. U, die zo bekommerd in uw gemoed bent en lijdt onder de zweepslagen van uw conscientie, dat is allemaal goed. Maar het is verkeerd als u aan deze dingen waarde hecht en denkt daarmee voor God een pleidooi te kunnen maken. De apostel zei niet dat wij allen kinderen Gods zijn door de gehoorzaamheid aan de wet, door het bekommerd zijn vanwege onze overtredingen, maar wel door het geloof in Christus Jezus. Maar wie gelooft werkelijk door het levende geloof in Christus Jezus, tenzij hij van ongeloof overtuigd is? O, de lessen die wij innerlijk, gevoelig en bevindelijk moeten leren. Hoeveel vals geloof moet er uit ons hart weggeruimd worden? Dit valse geloof van ons, deze ijdele verwachtingen, deze lege belijdenissen, dit puin moet allemaal aangeveegd en weggevoerd worden naar het dal van Hinnom en daar achtergelaten worden om te verrotten en te vergaan. Daarom heeft geen mens een levend geloof in de Heere, het Lam, die niet van ongeloof overtuigd is. Dat is het werk van de Heere, het Lam. Misschien zijn sommigen van u nu onderwerp van dat werk. U zou willen geloven, maar u kunt het niet. U probeert te geloven, maar u ondervindt dat u machteloos bent. U ziet kostelijke dingen in het woord, maar wat zijn deze voor u, tenzij u ze kunt grijpen? U leert nu uw ongeloof, uw levenloosheid en uw zonde en ellende kennen. Welnu, als de Heere u deze lessen geleerd heeft, zal hij doorgaan en u andere lessen leren. Wij zijn altijd bezig met leren. Misschien zit u in de laagste klas te huilen over uw lessen, als een erg dom kind dat nauwelijks de A van de B kan onderscheiden en af en toe voor een verzuim op school moet blijven. Dan begint u te huilen, te treuren en te kreunen. Maar de Heere is u al die tijd aan het onderwijzen. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen die als kind dom zijn, later altijd de onkundigste mensen blijken te zijn. Domme kinderen ontwikkelen zich vaak tot talentvolle mensen. Zo is het ook in de genade. Degenen die de waarheid het snelst aannemen, zijn niet degenen die de beste christenen worden. Het is regel op regel en gebod op gebod. Degenen die in het begin de grootste voortgang maken, raken menigmaal de waarheid totaal kwijt en gaan naar hun oude wegen terug. Schrijf daarom geen bittere dingen tegen uzelf, omdat u erg traag bent. Het zal u niet schaden als u moet huilen en menige traan boven uw leesplankje stort en nauwelijks een letter in het alfabet kunt zien. Te zijnde tijd zullen alle dingen voor uw gemoed opgeklaard worden. Want Marcus 16 zegt, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Weldra zal de Heere u beginnen te tonen wat het geloof in Christus Jezus is, en het openbaar maken dat u een van zijn dierbare kinderen bent. Als de ziel vernederd is om meer te zien van de val, van de ontzaggelijke kwaal der zonde en van haar eigen doodstaat, zodat ze gereed is om alles maar op te geven, dan maakt hij Christus aan de ziel bekend. Hij wil niet zeggen dat Christus bij ieder in het hart komt, zoals Huntington hem bevindelijk leerde kennen. Dat is duidelijk. Wij worden niet allemaal zo begunstigd als die uitnemende man. Alle die zelf ondervinden kinderen Gods te zijn, ervaren dat door het geloof in Christus Jezus. De eerste glimp van hoop in de ziel, de eerste openbaring van genade kan slechts een enkele straal zijn. We zien het soms in de natuur, dat wanneer wolken de lucht bedekken, er een straal is die door de wolken schijnt. De zon kan voor het oog verborgen zijn, maar er is een straal die door een opening in die wolken schijnt, zo ook in de genade. Misschien schijnt slechts één lichtstraal, slechts één straaltje hoop, door uw donkere gemoed heen, mogelijk iets wat u toont waar de zon is. Als u in de natuur de straal ziet, ontdekt u ogenblikkelijk waar de zon staat. Nu kunt u uw ogen naar dat deel van de lucht richten. De reden dat u weet waar de zon staat, is dat u kijkt waar het schijnsel vandaan komt. Zo is het ook met de ziel. Misschien leest u het woord met uw gemoed vol duisternis en dienstbaarheid, terwijl u de bitterste dingen tegen uw ziel schrijft en uzelf van het eeuwige leven afsnijdt. U beeldt zich in dat u de ergste huichelaar bent die op Gods aarde rondwandelt. U beeft om een kerk binnen te gaan of kapel. U bent bevreesd om tegenover of naast een kind van God te zitten, opdat u niet het middel zou zijn om te verhinderen dat het goede in zijn ziel komt. Misschien heeft u al deze vrezen en bezorgdheden, en denkt u dat uw geval wel zo wanhopig is, dat u ten nauwe nood kunt geloven dat er enige zaligheid voor u is? Welnu, te midden van al deze neerslachtigheid der ziel, komt er een gezegende lichtstraal, ach, dat deze vanmorgen in uw harten zou komen, die zijn glans dwars door die donkere wolken heen werpt. Het geloof van Jezus, zijn aanbiddelijke bloed, zijn rechtvaardigende gehoorzaamheid, zijn stervende liefde, kan uw ziel binnendringen, dan springt er een zoete hoop op. U begint zijn gepastheid voor uw toestand te zien, dat hij precies de zaligmaker is die uw ziel nodig heeft. Kon u hem krijgen, dan zou u geen behoefte aan een ander hebben. Als u hem maar had, dan zou u alles hebben. U voelt dat er een leegte in uw ziel is, die hij kan vervullen. U voelt dat ongelukkige ineenkrimpen onder een besef van uw naaktheid, die niets anders dan zijn kleed der gerechtigheid kan bedekken. Nu dan, dat is niet te verachten, want als wij dat verachten, zouden wij verachting uitstorten over een verloren kind van God. Wanneer een babytje in de wereld komt, wordt hij dan veracht? Drukt de moeder hem niet tegen haar warme borst? Begroet niet het hele gezin de nieuweling? Nemen ze hem op en werpen ze hem over de schutting met de woorden: waarom komt hij de erfenis bederven? Nee, ze begroeten de nieuweling en ze drukken een kus op het gezicht van de baby. Wel nu dan, zo is het ook in de genade. Hier hebben wij een kind van God dat nog maar pas geestelijk geboren is, dat nog maar pas een geestelijk bestaan heeft gekregen. Moeten wij hem verachten omdat hij niet in staat is dingen te zien zoals anderen ze zien? Wie is de Babyloniër die dit kind wil nemen en het tegen de stenen verpletteren? Wie zal het hoofd van dit kind afhouden en met Herodes alle kinderen onder een bepaalde leeftijd doden? Voorzeker niemand. Het kind wordt eerder geliefkoosd, warm gehouden en gevoed totdat het een man geworden is. Wie zal dus een kind der genade verachten? Wie zal een baby uit het gezin werpen en zeggen dat hij geen recht heeft om in de erfenis te delen? Voorzeker. Niemand met het hart van een kind. Hij kan wel erg goddeloos zijn, hij kan wel zeer diep in de val van Adam weggezonken zijn. Maar u moet hem niet uitwerpen als hij enig geloof in Christus Jezus heeft. Hebt u geloof in Christus Jezus? Het is iets groots om te zeggen, maar onderzoek en zie, kijk tot op de bodem van uw hart. En zie of u geloof in Christus Jezus kunt vinden. Misschien vindt u daar twijfel en ongeloof. Daar ligt geen zaligheid in. Misschien vindt u somberheid, moedeloosheid en ellendigheid. Hangt daar de zaligheid van uw ziel niet aan? Kunt u geloof vinden? O, was er maar geloof. Kunt u daar geloof in Christus Jezus vinden? Waar zoekt u naar? U bent iets kwijt, u wilt het vinden. Waar zoekt u naar? Is het voor uzelf duidelijk waar u naar zoekt? Er is iets kwijt in een winkel of op de boerderij en er is iets verloren. Het moet gevonden worden. Dat en dat is kwijt. Allen gaan daarnaar zoeken. De een zegt tegen de ander: weet jij wat er kwijt is? Zou jij het kunnen herkennen? Zou je het kennen als het voor de dag komt? Wel nu dan. Wat moet er in de geestelijke zin gevonden worden? Geloof in het hart. Weet u wat dat is, in de gevoelige bevinding daarvan? Heeft God de Geest u ooit gezegend met een enkel korreltje geloof in Christus? Gelooft u dat u ooit geloofd hebt? Dit is een gewichtige opmerking. Ik herhaal haar. Gelooft u dat u ooit geloofd hebt? Misschien gelooft u nu niet. Misschien is uw gemoed duister. Is het geloof niet in beoefening? Maar kunt u geloven dat er een tijd was dat u geloofde? Want van het geloof hangt alles af. Van het geloof hangen de beloften af, want het is door het geloof dat wij in staat gesteld worden om deze te geloven. Hebt u de kracht in uw ziel gevoeld en geloofd? Hebt u Jezus door het geloof gezien? Hebt u een zoete ontdekking van zijn schoonheid en zaligheid genoten en daarin een getuigenis ontvangen, terwijl de Geest getuigde dat u daar en toen in Christus Jezus geloofde? Nu, als u dit in uw hart gekregen hebt, hebt u iets in uw hart gekregen waarop u kunt vertrouwen? De vrouw weet toch of ze de trouwring om heeft of niet. Veronderstel dat ze de trouwring zou verliezen. De ring van vereniging tussen een man en zijn vrouw. Zou ze er niet naar zoeken totdat ze hem gevonden had? Wel nu, zo is het ook met de ziel. Hebt u de trouwring om uw ziel? Kunt u de dag noemen dat de Heere u getrouwd heeft? Wanneer legde hij de ring van eeuwige liefde om uw ziel en ondertrouwde hij u aan zichzelf? Maar u bent de trouwring kwijt. Zoek dan, totdat u hem vindt. Zie dan of u de tijd weet, de dag, het uur of het moment dat Jezus u trouwde, om de zijne te zijn in leven en dood, in tijd en eeuwigheid, in wel of wee. O, om een kind van God te zijn door het geloof in Christus Jezus. En welke barmhartigheid is het dat dit door het geloof in Christus Jezus is? Dat is alles wat gevraagd wordt. Geloof in Christus Jezus. U zegt, wat een zondaar ben ik toch. Dat bent u, en u zult nooit iets anders worden. Maar u zegt, o, mijn hart is zo goddeloos. Ja, het is goddeloos en wel 10.000 maal goddelozer dan u weet. Zo ben ik, zo zijn allen. Het was geen geringe val in Adam. En ieder werd erdoor verwond en tot op het bot beschadigd. Vanaf welke hoogte vond die val plaats? U bent een zondaar. Zie het onder ogen. Kijk ernaar. Onderzoek het. Wees er niet bevreesd voor. Het is een feit dat u een zondaar bent, en dat voor een heilig God, of u het nu gelooft of niet. Zie de zaak onder ogen. Neem iemand of meerdere personen, mensen die u niet zouden willen aankijken, zij maken zich wijs dat zij niet zo slecht zijn als wij denken. Ze trachten tegen licht en beter weten in te gaan. Ze proberen van zichzelf goede mensen te maken. Ze zijn erg godsdienstig. Ze zijn er zeker van dat ze geen zondaars zijn. Dan ben ik er zeker van dat ze geen heiligen zijn. Ze moeten zondaars worden, op gevoelige wijze zondaars worden, voordat ze heiligen kunnen worden. De waarheid is dat ze proberen hun conscientie het zwijgen op te leggen. Ze verloochenen wat God in het hart werkt. Dit betekent dat ze de zaak niet onder ogen zien. Veronderstel dat u een hoge rekening in handen hebt gekregen. U kijkt naar de rekening. U hebt niet dat geld om haar te betalen. Het zou de rekening niet veranderen als u zei, ik denk dat het niet klopt. Ik dacht dat het geen 10 pond was. Ik dacht dat het zo en zoveel was. Dat zou de rekening niet veranderen. De rekening zegt dat het 10 pond is en u moet het betalen omdat u de artikelen gehad hebt. Het zou de cijfers niet veranderen als u van die 10 een 5 maakte. Het is werkelijk 10 pond. U kunt praten wat u wilt, denken wat u wilt, maar het staat er, ondanks al uw veronderstellingen en uitvluchten. U moet dus de som aanvaarden en onder ogen zien, en de Heere smeken om het voor u te betalen. In plaats dat u uw conscientie het zwijgen oplegt en nu eens het ene cijfer verandert en dan weer het andere, moet u de rekening opmaken en zien of het bloed van Jezus Christus alles kan betalen. En dit is de wijze waarop Gods kind handelt in onderscheiding van de huichelaar, de fariseer en de door zichzelf misleide beleider. Hij aanvaardt de rekening, neemt de tollenaar en de fariseer. De fariseer telt de rekening op, hij zegt, ik ben niet die en die. Hij schrapt cijfer na cijfer. Hier ziet u de man die de 10.000 pond schuldig was. De pen gaat meteen door die laatste nul. Hij is geen 1.000 pond schuldig, nee, ook geen 100, nee, ook geen 10, nee, niet 1. Hij zegt, ik ben vrij. En daarmee brengt hij zich de veroordeling op de hals. Zijn eigen gerechtigheid die hem verontschuldigt, maakt de rekening niet 1 cijfer minder. de tollenaar bekent de rekening. Hij smeekt God hem genadig te zijn. De gehele som is betaald, de last is van zijn gemoed genomen, de vergeving aan zijn conscientie verzegeld en hij ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Aanvaard dan Gods weg en als de Heere u een korreltje geloof in Christus Jezus gegeven heeft, loof hem voor deze barmhartigheid en wees altijd, nadat hij u ertoe in staat stelt, ziende op deze allergezegendste Jezus. Als de wet met haar zware beschuldigingen komt, brengt die dan tot Christus en verheug u in de zoetheid van zijn barmhartigheid. O, het voorrecht en de zoete zegen om een kind van God te zijn door het geloof in Christus Jezus. Reken erop. Geloof in Christus Jezus is de deur om elke andere genade binnen te laten. Want zonder geloof geen gebed, zonder geloof geen liefde, zonder geloof geen hoop, zonder geloof geen lofprijzing, zonder geloof geen geestelijke gezindheid, zonder geloof geen heiligmaking, zonder geloof geen heiligheid, zonder geloof geen vrijmoedigheid of vrijheid. Maar met het geloof in Christus Jezus is er een heilige vrijheid, een zoete vrijmoedigheid, een loven van zijn heilige majesteit en elke andere genade van de geest, omdat door die open deur in de ziel elke genade van de geest binnenkomt. Zo dan. O, welk een zegen is hierin gelegen, een kind van God te zijn door het geloof in Christus Jezus. Maar ik ga verder naar ons tweede gedeelte. Tweede punt. Het in Christus gedoopt zijn. U weet allemaal dat ik de instelling van de doop houd voor een instelling die voor Gods gemeente gepast is als type en zinnenbeeld van een hogere doop. De doop van de Heilige Geest. Ik geloof dat de apostel in dit geval over de geestelijke doop spreekt. Want velen waren niet met water gedoopt, maar waren wel met de Heilige Geest gedoopt, zoals de moordenaar aan het kruis. Velen worden met water gedoopt die niets van de doop van de Heilige Geest kennen. Daarom neem ik de doop waarover hier gesproken wordt als verwijzing naar de geestelijke doop, waarmee wij ondergedompeld worden in de volheid van de Zonen Gods. Maar als wij die ordinantie nemen als een illustratie van deze uitdrukking, zullen wij er licht op kunnen werpen. Want zo zullen we zien hoe de geestelijke doop bevestigd wordt door de doop met water. Dan zullen we ook duidelijker zien hoe het ons wezenlijk verenigt met de Heere het Lam. Water is een letterlijk zinnenbeeld en stelt de geest van Christus voor. Het water dringt heen door de kleding die wij dragen, tot in de poriën van onze huid, en aldus verenigt de doop ons met het water. Zo ook de geestelijke doop. Daardoor vindt een binnenkomst van de geest in de ziel van een mens plaats, en aldus wordt hij gebracht tot een levende vereniging met de Heere het Lam. Zo wordt hij geheel ondergedompeld in de geest, de genade en liefde van Christus. We lezen van de kinderen Israëls dat zij gedoopt werden in de wolk, dat is, zij werden door de wolk omgeven. Elke druppel van die wolk viel op hun lichaam en doordrong hun kleding tot op hun huid. Zo wordt Gods heilige gedoopt met een besef van Christus tegenwoordigheid en genade en de volheid van Christus geest. Dit geeft hem een vereniging met de Heere Jezus Christus. Evenals de wolk de verbindende schakel was tussen hun lichamen en de Heere in de wolk. Zo omhult, omringt en omsluit de geest van God, het kind van God, geeft hem nu een wezenlijke vereniging met de Heere Jezus Christus, die boven de wolk in de eeuwige gelukzaligheid is. De wolk daalt van de hemel neer om de ziel te omhullen. De ziel van Gods kind wordt in de wolk ondergedompeld in de genade en de heerlijkheid van Christus. Ze wordt gedoopt met de liefde en de geest van de Heere, het Lam, en zo wordt ze verheven in een zoete gemeenschap met de Heere des levens en der heerlijkheid. De Heere Jezus Christus zelf voer op in de wolk der heerlijkheid. De wolk der heerlijkheid was ook over de tabernakel in de woestijn, overal waar iemand in Christus Jezus gedoopt wordt. Daar wordt hij gedoopt in zijn tegenwoordigheid. Doordat de wolk de ziel verheft, wordt zo iemand ook opgenomen en gescheiden van de aarde en de tijdelijke en zinnelijke dingen. Er is ook een gedoopt worden in de zee, want evenals de kinderen Israëls in de Rode Zee gedoopt werden, zo wordt Gods heilige gedoopt in een zee van moeite. Hij wordt ondergedompeld in de baren en golven die over het heilige hoofd van Christus rolden. Als Gods heilige door deze Rode Zee wandelt, door deze grote stromen, heeft de Heere beloofd dat hij hem daar ontmoeten zal. Ondersteund door de wolk is hij verenigd met de lijdende Heere. Hij wordt met hem in de hof en aan het kruis gedoopt. Alzo wordt hij in vereniging gebracht met zijn lijdende hoofd. En zo wordt hij in Christus ingeënt. Hij wordt één met Christus. En zoals de apostel spreekt, doet hij Christus aan. Welnu, de waterdoop kan dit nimmer doen. Die is slechts een schaduw van een duurzamer wezen. Die is maar een type en een zinnebeeld van datgene wat er ver bovenuit stijgt, evenals het wezen de schaduw overtreft. Maar ik ga verder naar ons laatste punt, het aandoen van Christus. U trok vanmorgen uw kleren aan. Ze zijn een beschutting tegen de kou en sinds de val van een noodzakelijke bedekking, omwille van het fatsoen. U draagt ze als uw kleed. Nu, u weet hoe u ze aandoet. Zo is er ook een aandoen van Christus. Hebt u Christus aangedaan? U kent uw kleren. Ze lagen voor u. U trok ze aan en u kleedde uw lichaam. En toen u gekleed was, wist u dat u bedekt was. Wel nu, kunt u Christus aandoen en u er niet van bewust zijn hoe, wanneer en waar u hem aandeed? Is hij de kleding van uw ziel? Hebt u geen hoop dan alleen in zijn gehoorzaamheid en liefde? Hoe kunt u voor die ontzaglijke rechtbank van God staan, tenzij u Christus hebt aangedaan? Tenzij u bekleed bent met Christus gerechtigheid en van het hoofd tot de voeten bedekt bent met zijn rechtvaardigende gehoorzaamheid. Er bestaat een aandoen van Christus. Mijne vrienden, ik ben blij u vanmorgen hier te zien. Ik ben blij met zoveel van u samen te zijn. Het is goed voor u en om onder het geklank der waarheid te zijn. Het is goed om de Bijbel te lezen. Gebed is goed. Gebed tot de hemel. Omgang met Gods heiligen is goed. En vrijgevigheid tegenover Gods heiligen is goed. Maar wat zijn deze doppen vergeleken met de pit, deze schaduwen vergeleken met het wezen? Wanneer u voor Gods ontzaglijke rechtbank staat, zal dan dit uw pleidooi zijn? Ik ging naar de kapel, ik sprak met Gods heilige, ik was erg vriendelijk en vrijgevig, zover als mijn omstandigheden dat veroorloofden. Zult u met bedekkingen als deze komen? Nee. U zou eerder tot de bergen roepen, om u te verbergen voor het aangezicht van hem die op de troon zit, dan dat u tot Gods troon zou komen met een bedekking als deze. Verwacht u dat u voor die ontzaglijke vierschaar kunt bestaan, anders dan door het aandoen van Christus, zodat hij uw bedekking zal zijn? Jezus, uw bloed en gerechtigheid, zegt het gezang, zijn mijn schoonheid, mijn heerlijke kleding. Is dat uw pleitgrond? Hoe kunnen wij anders bestaan voor Gods rechtbank dan door het aandoen van Christus? Maar hoe doen wij hem aan? Door het geloof. God de Geest brengt hem naderbij. Hij wordt aan de ziel geopenbaard. Hij wordt in zijn kracht en genade aan het hart openbaar gemaakt. Dan omhelst het hart hem, ontvangt hem, doet hem aan en hij wordt het bruiloftskleed, de mantel der gerechtigheid van de ziel, de aanvaarding en de rechtvaardiging van de ziel voor Gods troon. Wij kunnen niet bestaan dan alleen door het aandoen van Christus, door het aandoen van zijn nederig beeld, zijn heilig voorbeeld, zijn zelfverloochenende wegen en zijn liefde en lieflijk en leidend beeld, als ons grote toonbeeld, ons voorbeeld in alle dingen. Evenals we onze kleren aandoen en nooit zonder het huis uitgaan, zo moeten wij Christus aandoen en nooit zonder hem naar buiten gaan, nooit voor iemand verschijnen, tenzij wij Christus aan hebben. Wanneer we naar het gebedshuis gaan, dan moeten wij Christus aangedaan hebben, voordat wij daar komen. We moeten Christus aandoen wanneer we luisteren. We moeten Christus aandoen wanneer we spreken. Wat we ook doen, we moeten Christus aandoen. Het is het werk van de christen om Christus aan te doen. En hoe? Door de kracht en hulp van God. Hier gaat het in deze tijd vaak verkeerd. Mensen zien op van alles en nog wat, behalve op Christus. Er is geen aandoen van Christus. En als Christus niet aangedaan is, wat kan ons er dan voor behoeden dat we niet in onze eigen naaktheid en schande staan? Daarom, doe Christus aan, u, Gods heilige, nadat de Heere u ertoe in staat stelt. Hier hebt u het. Geloven in Christus, gedoopt zijn in Christus, door een geestelijk werk, en Christus aandoen, zodat we dag aan dag met hem wandelen. We bekleed worden met zijn gerechtigheid, geheiligd door zijn genade, onderwezen door zijn geest, gelijkvormig gemaakt aan zijn beeld en we zijn voetstappen navolgen. Als dat geen christen zijn is, vertrouw dan nooit meer één woord dat van mijn lippen komt. Ontvang dit, bewaar dit in uw hart en de Heere stelle u in staat om de weldaad ervan te genieten. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.